Ik wil weer graag met jullie verder nadenken over de jaartekst. En de preek, die heb ik genoemd, ik schaam me niet. Ik schaam me niet. En dat komt natuurlijk uit die jaartekst van ik schaam me niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht Gods tot zaligheid van ieder die daarin gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook en ook voor de Griek. Ik schaam me niet. En ik wil heel erg graag met jullie eerst bidden en dan daarover met jullie samen nadenken. Vader, we willen zo in die rust bij je komen en u danken dat we zo mogen bidden en mogen danken dat u uw woord hebt gegeven en dat het woord bewaard is gebleven. En dat we dat nu mogen openen en dat we u daarin mogen ontmoeten. Ik wil u zo bidden dat we iets mogen proeven van de intentie waarmee Paulus het evangelie heeft verkondigd. En dat hij ook schrijft, ik schaam me niet. Ik schaam me niet voor dat evangelie. En ik bid zo dat we daarin echt zelf ook echt opgewekt worden. En onze schaamte, die er soms kan zijn, die valse verlegenheid, die schroom om het evangelie te delen, dat we echt daarin mogen gezegend worden. En die ons helpt, ons tegemoet komt, om hierin echt een voorbeeld te mogen zijn, om het evangelie van Jezus Christus echt te mogen delen. In Jezus' naam. Amen. Als Paulus dit schrijft aan de Romeinen, dan is het zo dat hij aan die woorden geeft hij eigenlijk mee aan dat er best wel een reden zou zijn om te schamen. Maar hij schaamt zich niet. En ik ga met jullie daarover nadenken van wat betekent dat, waarom is er soms schaamte? Ik weet niet of u dat zelf ook kent. Ik ken dat zelf wel in situaties in mijn werk. Of dat ik zo'n valse verlegenheid had, een bepaalde schroom. Die je dan hebt als je bij een klant bent. Ik was dan onderweg. En dan als ik dan met iemand aan tafel zat en hij vertelde dan dat hij ziek was of zo, dan wist ik van ik kan hem troosten. En die troost kan ik hem bieden door iets over Jezus te vertellen. En dan moest ik mezelf er echt aan toe zetten om over een bepaalde drempel heen te gaan. En ik wil met jullie nadenken, waar komt dat vandaan? En als je dat herkent, en hoe kunnen we dat overwinnen? Want je bent niet alleen. Ik zal zo dadelijk in de preek ook laten zien dat ook Timotheus bijvoorbeeld had daar problemen mee. Die moest echt aangemoedigd worden. En laat dat echt je bent dus in een goede gezelschap als je dat ervaart en... En ik zal u uitleggen waardoor dat een beetje komt. Als Paulus dat evangelie verkondigt, dan gaat dat namelijk helemaal tegen de natuurlijke mens in. Voor de Joden was het absurd. Het was absurd om te geloven dat de Nazarener, die als een vervloekte aan het kruis had gehangen, dat die, en die gestorven was, dat dat de Messias zou zijn. En voor de Griek, dat was dat de Griek, als daar in de Bijbel gesproken wordt, heeft dat iets met de Grieken te maken? Maar aan de andere kant doet Paulus deze term gebruiken voor de heidenen, de niet-Joden, Grieken als zijnde niet-Joden. En voor de niet-Joden was dat ook absurd. Want het is zo het was eigenlijk een godslastering dat er één God zou zijn. En voor de Grieken was het absurd, omdat ze eigenlijk tekenen verwachten. En dan zie je eigenlijk het volgende gebeuren, dat Paulus kon echt verwachten, dat als hij het evangelie verkondigde, dat hij tegenstand zou ontmoeten. In Handelingen 17, waar ik vanmorgen mee begonnen ben, in Handelingen 17 vind je in vers 18, dat hij voor praatjesmaker wordt uitgemaakt. Die Grieken die zeiden, wat is dat voor een praatjesmaker? Wat heeft die eigenlijk allemaal te vertellen? Wat komt die met één God? Je kon wel het hebben over een God, maar je kon het niet hebben over de God. Alleen maar dat er één God zou zijn. En dus hij verwachtte ook en kreeg ook altijd tegenstand. Zelfs echt met vervolging te maken. Tenzij, en dat woord tenzij, dat berg ik echt op in mijn hart. Als ik het evangelie met iemand deel. Tenzij de Heilige Geest iemand aanraakt en dat die zich opent. Tenzij. En er is een wisselwerking tussen het verkondigen en dat de Heilige Geest harten aanraakt. Want in feite is het namelijk zo dat die grote waarheid van het evangelie is dat een mens wordt ontmaskerd. Hij moet overtuigd worden van zijn verloren toestand en van zijn schuld. En een mens in het algemeen, heeft liever met duisternis te maken dan met licht. Hoe kom ik aan die wijsheid? Johannes 3, vers 19 en 20, daar heeft de Heer Jezus een ontmoeting met Nicodemus. En dan zegt hij, en dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis lief gehad. Meer dan het licht. Want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Het is gewoon zo dat het evangelie bederft het feestje. Dat maakt eigenlijk alles openbaar. Dat maakt, zeg maar, dat legt alles bloot. Maakt duidelijk dat mensen in een leugen geloven. Dat maakt gewoon ontzettend duidelijk dat het heel veel dingen waar we mee bezig zijn een schijnvertoning is. En het evangelie van Jezus is echt een aanstoot, een struikenblok. En wat is die reden om je te schamen eigenlijk? Waaraan ligt dat dan? Dat je je daarvoor schaamt? Het is gewoon ronduit verbijsterend. Ik noem dat zo. Misschien ben je dat niet meer zo gewend. Maar ik ben steeds totaal overweldigd. Als iemand dan zich meldt om iets meer over het evangelie te horen. Ik ben diep geraakt steeds en zeer verwonderd als mensen via de mail ons schrijven en zeggen van ik wil iets meer weten over Jezus Christus en over het geloof. Ik ben steeds zeer verwonderd als ik, terwijl ik altijd aan het zoeken ben en zeg maar gewoon in het leven mensen iets deel, of dat nu bij de pedicure is of bij de kapper. Mijn kapper die luistert soms ook een stukjes van de preek, maar mijn kapper die doe ik al, denk ik, al meer dan 15 jaar het evangelie om de 6 weken verkondigen. Zit ik in die stoel en op een of andere manier hebben we het dan daarover wat het evangelie inhoudt. En nog niet is die geopend om zich daarvoor te openen. En als er dan iemand komt en die komt dan tot geloof, dan ben ik diep geraakt en diep verwonderd. En weet je, dit is zeg maar zo, hoe komt dat dan? Want wat gaat iemand geloven over Jezus? Als je dat, zeg maar, ik heb het voor jullie een beetje op een rij gezet, waarom het soms zo moeilijk is om het evangelie eigenlijk te verkondigen, omdat je ook met iets geconfronteerd wordt, wat eigenlijk te maken heeft wat iedereen denkt als een dwaasheid. Want als ik over Jezus zeg maar nadenk, dan werd hij geboren onder zeer bedenkelijke omstandigheden. Want wie was nu zijn vader? Jozef was verloofd, die wilde Maria eigenlijk verlaten, dus er blijkt eigenlijk uit dat hij niet de vader zou kunnen zijn. Maar wie was nu de vader? En van de Heer Jezus wordt gezegd dat hij de Zoon van God is, verwekt door de Heilige Geest in de baarmoeder van een Joodse maagd. Dat is nogal een bewering. Daar word ik al regelmatig mee om de oren geslagen. En de tweede was, hij was arm. Er staat in de Bijbel dat hij zeg maar geen plaats had om het hoofd neer te leggen. En toch wordt er in de evangelie beschreven dat hij 3 jaar lang duizenden mensen te eten gaf. Daar staan wonderen in de Bijbel. Hij had geen huis, hij kon nergens slapen. Maar overal waar hij kwam, genazen mensen. Hij deed zelfs doden opwekken en gaf mensen te eten. En hij had voor zichzelf geen plek om zijn hoofd neer te leggen. Hij werd een godslasteraar genoemd, een vijand van de staat. Hij werd gekruisigd. En net op het moment dat zeg maar, de grootste nederlaag eigenlijk geleden wordt, dat diegene die komt en zegt de Zoon van God is en aan het kruis geslagen wordt, moet je geloven dat dit het meest indrukwekkende moment is wat überhaupt in de menselijke geschiedenis teweeg is gebracht. Dat de Zoon van God gekruisigd wordt en dat we daardoor gerechtvaardigd worden. En dat dat de enige manier is om verzoend te zijn. Dan wordt hij in een geleend graf gelegd. Ook iets. Een geleend graf. Na 3 dagen staat hij op uit de dood en toont zich aan zijn volgelingen. En 40 dagen later voer hij naar de hemel en zit hij aan de rechterhand. Als hij, zeg maar, hij heeft dat misschien geleerd en hij heeft dat aangenomen, maar als je daar naar gaat kijken, ik ben deze week heel intensief weer met het leven van de Heer Jezus bezig geweest, dan kan ik ook niet anders, zeg maar, hetzelfde vinden als wat C.S. Lewis daarover schrijft. C.S. Lewis is eigenlijk, zeg maar, iemand die daar, ja, daar hele bijzondere dingen over zegt. Laat ik, voordat ik dat citeer, even samenvatten. Ik had even een samenvatting voor mezelf geschreven. Samenvat is eigenlijk, dit evangelie stelt dus dat een armse Joodse timmerman, die door zijn eigen volk als waanzinnige en godslasteraar werd afgewezen en door de staat werd gekruisigd, nu de redder van de wereld is, de koning der koningen, en dat elke knie zich zal buigen. Inclusief keizers en koningen zullen zich buigen voor die naam van Jezus. Dat mensen dus dit dwaasheid vinden en absurd als God dat niet zeg maar openbaart. En als je met zo'n boodschap komt, hè, dat is de, als je met zo'n boodschap komt, en dan is het natuurlijk zo dat je de neiging hebt om verlegen te zijn, om een valse schaamte te hebben. En C.S. Lewis, die schrijft daarover het volgende. Ik vind het indrukwekkend wat deze man vaak schrijft. Een man die alleen maar mens was en het soort dingen zei die Jezus heeft gezegd, zou geen groot moreel leraar zijn. Hij zou of een krankzinnige zijn, of hij zou een duivel uit de hel zijn. Je kunt hem opsluiten omdat hij gek is. Je kunt op hem spugen en hem doden als een demon. Of je kunt neervallen aan zijn voeten en hem Heer en God noemen. En nu zegt hij, maar laten we niet aankomen met de neerbuigende nonsens dat hij een groot mens en leraar zou zijn geweest. Die mogelijkheid heeft hij niet voor ons opengehouden. Dat was ook niet zijn bedoeling. En soms, als ik met mensen spreek die dan denken dat hij een leraar is, of zeg maar, als je iets dieper in het leven van de Heer Jezus denkt, dan is dat gewoon niet mogelijk, dat je over hem denkt dat hij een goed mens is geweest en een goed voorbeeld is geweest. Als je kijkt naar zijn leven, dan is hij of God of een waanzinnige. Maar daartussenin is er niks. En je ziet gewoon dat het daardoor ook zo aanstootgevend is. Het is daarom ook zo dat we zeg maar, het evangelie soms willen verklaren. En dan halen we dat aanstootgevende eruit. En dan proberen we het eigenlijk een beetje goed te kunnen vertellen. Maar als je het kruis eruit haalt, blijft er geen evangelie meer over. En ik wil eerst eens kijken naar de schrift, omdat het schamen Dat heeft ook eigenlijk met Timotheus bijvoorbeeld. Paulus schrijft aan Timotheus dat hij zich niet moet schamen. En dan geeft hij hem ook, zeg maar, een tekst mee waarom. Dat hij dat, hoe hij dat kan overwinnen. En dan staat er in 2 Timotheus 1, vers 7 en 8. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet. Timotheus, schaam je nu niet voor het getuigenis van onze Heer. Schaam je niet. Schaam je niet, ook niet voor mij. Voor zijn gevangenen. En waarom ligt die schaamte eigenlijk zo kort bij ons? Waarom kun je je snel terugtrekken? Omdat het ook met verdrukking te maken heeft. Maar leid met mij verdrukking om het evangelie. Overeenkomstig de kracht van God. Hij schrijft het om Timotheus echt sterker te maken. Dat hij zijn angst kan overwinnen. Dat hij hem kan verlossen van die gevoelensangst. Want ik herken dat soms ook zo. Ik hoop dat hij dat ook een beetje kent. En dat hij daar een stuk echt in geholpen wordt vanmorgen. Dat je moed kunt putten. Moed kunt putten uit dat de Heilige Geest in je is. En dat de Heilige Geest je dringt om vanuit die liefde voor Christus om het evangelie te delen. En dat er niet die schroom is en die, zeg maar, die valse verlegenheid. Want het is, zeg maar, het is zo ontzettend belangrijk dat je ze mag zien dat het de kracht Gods is. Want je kunt het evangelie, zeg maar, soms hoor ik het evangelie verkondigd worden. En dan denk ik, ja, wat moet ik dan nu mee? Wat moet ik dan nu mee? Want ik ben dan niet zo onder de indruk van, zeg maar, dat mensen dan vertellen dat ze Jezus hebben aangenomen en dat ze zich niet schamen voor hem. En vanaf het moment namelijk dat ze Jezus hebben aanvaard, zijn ze een stuk gelukkiger geworden. Ze hebben geen ruzie meer. Ze zijn veel begripvoller geworden. Er is veel vrede in hun leven gekomen. Mensen om hun heen zijn vrolijker en vinden ook dat hij vrolijker is geworden en blijer. En eerst loog ik en nu lieg ik niet meer zo. En ik slaap veel beter. Ik heb veel meer vrede. Ik heb een veel gelukkiger en tevredener en gezonder leven. Ik heb de echte vrede gevonden. Ik ben helemaal opgeveerd toen ik tot geloof kwam. En mijn huwelijk is veel mooier. En ik doe mijn werk met veel plezier. En als je dat dan tegen een ongelovige vertelt die Jezus moet vinden, die zegt: wat fijn, wat een mooi verhaal. Ik wil ook iets met je delen. Want dat is zo ontzettend fijn wat je zegt. Ik heb het ook gevonden. Ik was bij een psycholoog, een levenscoach. En die liet me eigenlijk zien hoe bijzonder dat ik was. Dat de kracht in mij zit. Dat ik waardevol ben en belangrijk. En hij leerde me ook dat eerlijkheid en betrouwbaarheid zich uitbetaalt. En om de waarheid te spreken en niet te liegen. En soms, als ik dan zie dat er rampen zijn in de wereld, dan geef ik. Want dat maakt mij gelukkig. Ik heb er echt een goed gevoel bij. En die psycholoog, die motivatietrainer, die is echt goed aan te bevelen. Mijn leven is van een grotere kwaliteit. En wat geweldig dat jij het in het geloof hebt gevonden en ik heb het gevonden in het positieve denken. We zijn beide gelukkig en we zijn dankbaar dat we samen het geluk hebben gevonden. Dat vindt geen aanstoot. De ergernis ligt in het kruis. En met het kruis bedoel ik het lijden en het sterven van de Heere Jezus. Het kruis laat zien dat je verloren bent, dat je Jezus voor je gestorven is en dat je nooit zou Christus leren kennen en nooit vergeving zou kunnen ontvangen. En weet je, dat is zo ontzettend belangrijk dat we dat echt beseffen. Dat we dat heel erg beseffen. En weet je, de kracht ligt erin dat je die vrijmoedigheid en het niet schamen voor het evangelie, dat heeft bij mij eigenlijk Een paar redenen. Ik heb drie redenen heb ik u. Ik heb eens uitgezocht van, Heere God, wat zit dan nu in die kracht? Wat is nu die kracht Gods? Wat bedoelt Paulus daarmee? Maar aan de ene kant is het zo, dat is die liefde voor Christus, die dringt me ontzettend. Je kunt het nooit loskoppelen van je relatie met Christus. Ik schaam me niet voor Rietje. En waarom niet? Ik schaam me niet voor mijn kinderen. Ik schaam me niet voor mijn kleinkinderen. Waarom niet? Ik houd intens van hen. En als je van iemand intens houdt, dan is het zo dat je je niet gaat schamen voor hem. Maar Paulus, dat is een ander. Paulus die geeft hier een andere reden. In de Korintherbrief geeft hij de reden van de liefde van Christus. Die dringt ons. Die dringt ons om die boodschap van verzoening te brengen. Maar hier geeft hij eigenlijk aan van het is een kracht Gods. Wat is dan die kracht Gods? Die kracht Gods, dat gaat eigenlijk tot verlossing, tot behoudenis. En dan zie je eigenlijk dat hij die kracht Gods, dat wil zeggen, daar is redding in. Daar is verlossing in. Daar is verlossing uit doodsgevaar. Daarom schaamt hij zich niet. En er zijn drie dingen wil ik met u laten zien, wat het eigenlijk, het evangelie, waar het ons van verlost. Want daar moet je diep van doordrongen zijn, wil je die boodschap ook echt met passie kunnen uitdragen. Waarvan zijn we bevrijd? Hoe zit die kracht Gods dan? En hoe werkt die dan? En het eerste is dat het ons bevrijdt van de schuld van de zonde. Daar heb ik al een preek eerder aan over gewijd. Maar we staan schuldig ten opzichte van God. En we hebben de wet overtreden. En die wet die klaagt ons aan. En die wet die brengt veroordeling. En door dat evangelie van Christus, door het kruis van Christus, door het lijden van Christus, zijn we verlost van de zonde. Het tweede is, je wordt vrijgemaakt en verlost van de macht van de zonde. Van die duisternis. We zijn slaven van de zonde. We zijn slaven van we hebben die vrijheid verloren. Daar is gebondenheid. En die gebondenheid die kan zijn door zonde die je zelf hebt gedaan, of door zonde die anderen je hebben aangedaan, of door de gebrokenheid van de schepping. Maar daar kleeft echt iets van dat je slaven gemaakt, je bent het slaaf van de duisternis. Zo zegt de Bijbel dat. Ook al voelen mensen zich vrij, als je echt in een leven kijkt, ook, dan zijn ze gebonden. Dan is er gebrokenheid, dan is er echt, staan we onder die macht. Voordat ik het derde noem, laat ik u eventjes een filmpje zien. Want als ik dat filmpje niet laat zien, dan zal het u direct niet zo aanspreken. Maar ik heb eens een mooi filmpje. Ik wilde u iets laten zien van, als ik dat derde punt noem, dan denkt u, oké, wat zou dat nu inhouden? Dat we verlost zijn van het verderf. Ik had het zo opgeschreven, ik denk, dat wordt niet zo vaak genoemd, dat we onderhevig zijn aan bederf, ook ons eigen lichaam. Maar er komt een dag, en dat is alleen maar mogelijk door het offer van Christus, dat we rein, onbesmet, onberispelijk, zonder vlek, zonder rimpel voor de Heere God komen te staan. Toen ik dat filmpje aan het bekijken was, toen dacht ik, het begint zo bijzonder als je dat fruit ziet liggen. Dat is zo, zo mooi om te zien. Maar het is onderhevig aan bederf. En dat is het met onszelf ook. Het is onderhevig aan bederf. En het is zo indrukwekkend dat die kracht Gods, dat hele proces wat zich eigenlijk in ons leven van heiliging afspeelt, dat het evangelie kracht Gods is van verlossing en dat we daarvan verlost zijn. En dan snap je, als je dit eigenlijk iemand zou moeten uitleggen, dat dit een samenwerking is tussen wat wij verkondigen en wat de Heere God moet doen. Ik ben zo ontzettend dankbaar ook voor deze 1 Korinthe 1, vers 22 tot 24. Daar zegt Paulus, zegt, immers de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde. En dan zegt hij ook, voor de Joden is het een struikelblok, voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, preden wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. En het is zo indrukwekkend dat je hier die samenwerking ziet. Voor hen die geroepen zijn, dat is de Heere God die roept. Die roept naar deze wereld. En wat wij mogen doen is dat we mogen prediken Christus, de kracht van God en de wijsheid Gods. En dat is een samenwerking tussen de Heilige Geest en u. Hoe dat werkt, weet ik ook niet. Maar ik zie wel dat het werkt. Dat als je met mensen praat over het evangelie, al biddende, dat op een of andere manier de Heilige Geest hem aanraakt. Of niet aanraakt. Maar het is zo bijzonder dat het een prachtig iets is dat God de mens zijn hart in beroering brengt. En weet je, dat is zo'n bijzondere... De mooiste momenten in de bediening zijn die momenten waar we met mensen bidden dat ze de Heer Jezus aannemen als hun Heer. Dat zijn de mooiste momenten. En ik kan me, als ik zo, zeg maar, als ik zou gaan zitten en ik zou gaan opschrijven, dan denk ik dat ik, zeg maar, de meeste momenten kan beschrijven. Wanneer, hoe, met wie. Omdat je dan echt zag dat de Heere God, de woorden die je sprak, maakte hij tot leven. Je zag dat het in de harten kwam van deze mensen. Maar het belangrijke is, en dat heb ik ook geleerd, vooral in die Nashville Week, dat je moet accepteren dat je lijdt. Dat zegt Paulus ook tegen Timotheus. Dat hij zegt, want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam je dan niet voor het getuigenis van onze Heer, en ook niet voor mij, zijn gevangenen, maar dan zegt hij, maar lijd met mij verdrukking om het evangelie overeenkomstig de kracht van God. Dus het bijzondere is eigenlijk dat er wordt lijden aan verbonden. Als je dat zou willen ontvluchten, als je denkt van, ik ontvlucht dat mensen me belachelijk maken, als je daarvoor terugdeinst, dan zul je altijd schroom ervaren om het evangelie te delen. Maar je moet je dat bewust zijn. Ik weet nog goed, dat moet ik nu aan denken. Op het werk was ik eens ooit, was er een meeting en die was op het strand. S'avonds hadden we daar een barbecue. En daar waren over de hele wereld waren daar directeur en manager samen. En ik was daar ook bij uitgenodigd als directeur van Scala Duitsland. En toen stonden we op dat strand, s'avonds om 10:00. We hadden de barbecue en dan was zeg maar een... Dat was lekker wat te drinken. En ik stond zo in zo'n kring van ongeveer zo'n 10 mensen. Uit allerlei talen, uit allerlei landen. En toen zei een directeur uit Nederland, die zei, Miel, weet je, je bent gelovig. Dus in het Engels ging dat dan tegen de hele groep. Hij zegt, ik weet dat je gelovig bent. En we stonden daar op het strand en met prachtig die zee. Hij zegt, Miel, weet je, als jij nu op het water gaat lopen, dan komen we allemaal tot geloof. En weet je, dan sta je in zo'n groep. En het is bekend dat je Christus volgt. En dan is het zo dat er natuurlijk is dat met een geintje, we hebben daar een geintje van gemaakt. Maar innerlijk moet je daarop voorbereid zijn en dat ook willen. Dat ook willen. Als je dat niet wil, zul je ook het evangelie niet verkondigen. Dat is een moment geweest dat ik zei, Heer, dat werkelijk, ik zal gaan lijden en ik zal het omarmen. Omdat ik uit Matthäus 5, uit de bergrede weet, dat er een grote zegen in ligt om voor Christus te lijden. Maar als je terugdeinst, zul je het niet doen. Zul je de gelegenheden ook voorbij laten gaan. Ik weet dat me dat zelf ook overkomen is. En dan zat ik in de auto en dan dacht ik, was ik met de Heer en dan zei ik, Heer, ik had echt de gelegenheid om het evangelie uit te leggen. Ik heb het niet gedaan. En ik vond het heel moeilijk. Ik vond het echt heel moeilijk. Soms kon ik dan tranen laten. Dat ik dacht van, Heer, ik heb echt de mogelijkheid gehad en ik heb het laten gaan, want ik was een beetje bang. Hoe dat zou oplopen. Ik wil eigenlijk niet als een dwaas daar staan. En weet je, ook jullie jongeren, als je op school bent, in de klas, jullie hebben een moeilijke tijd. Je bent meestal de enige. Heb je geluk, heb je nog iemand in de klas die ook de Heer Jezus kent. En natuurlijk is het zo dat je dus dan echt moeite kent om ervoor uit te komen. Maar je mag beroep doen op de Heilige Geest. Je mag echt een beroep doen en dat je zegt, Heer, u heeft me een geest gegeven, ik hoef niet bang te zijn. Dat is een geest van kracht, van liefde en van bezonnenheid. En als je daar doorheen komt, dan is het een ontzettende zegen om mensen over Christus te vertellen. Ik wil afsluiten met een uitdaging. Weet je, het eerste is dat je moet gewoon erkennen, je moet tegen jezelf zeggen, Heer, ik erken dat het een kracht Gods is. Het is niet de boodschapper die dwaas is. Ik heb me echt bewust dat het is, zeg maar, dat ik niet als boodschapper de dwaas ben, maar de boodschap die ik breng is dwaas. En dat moet ik me beseffen. Het komt wel, je krijgt soms wel de klap ervan dat jij het, dat jij die boodschap brengt, maar het is niet zo dat jij de dwaas bent, maar de boodschap is dwaas. En aan de andere kant is het zo dat je echt mag zeggen van, Heer, ik wil erkennen dat dit de enige weg is tot verlossing. Ik wil dit evangelie, daar wil ik me niet voor schamen, want ik weet dat het een kracht is en ook de enige weg is waarin mensen tot behoudenis komen. En een van de dingen die ik dan echt in mijn leven heb gedaan is oefenen. Dan zeg je, wat oefenen? Oefenen hoe ik het evangelie moet uitleggen. Ik heb dat hier afgelopen 2 weken, 3 weken geleden, toen ik het sprak over de kracht Gods, heb ik u precies uitgelegd hoe je het evangelie kunt uitleggen. Ik zou die preek nog eens luisteren. En dat je dus, ook soms moet je christenen het evangelie uitleggen. En begin bij mensen die je kent, in de kring. Ik zou de uitdaging bij de kringleider willen leggen en zeggen van, verkondig eens het evangelie in je eigen kring. Vertel eens het evangelie. Vertel het eens. Want dat is, zeg maar, als je in een onverwachte situatie zit en je hebt het niet geoefend en je weet niet wat je moet zeggen, dan gaat het moment voorbij. Maar ik weet hoe, ik heb verschillende manieren, zeg maar, in mijn leven ontwikkeld om op een gewone, normale manier, niet dat ik daar in kramp zit en met een zweetdoekje op en nu moet ik het evangelie gaan uitleggen. Nee, ik heb het zo vaak gedaan en zo geleefd dat het gewoon een iets natuurlijks is. Als ik met mensen praat, nu heb ik het wel makkelijker als jullie, want bij mij vragen ze al van, je bent voorganger, dus hij moet iets van het geloof weten. Dus bij mij gaat het iets makkelijker. Dat mensen hebben al op YouTube gekeken van, oh, dat is een voorganger als ik ergens kom, hebben wat filmpjes gezien en dan word je erop aangesproken. Dus dat is soms wat makkelijker, maar ik heb het wel geoefend. Ik heb in de auto heb ik gezegd, Heer, ik ga u eens het evangelie uitleggen. Heer Jezus, En dan sprak ik met hem over hoe ik dat zou doen. En dan, zei ik tegen de Heer, van als u dan iemand geroepen hebt en die staat voor mijn neus, dan kan ik het hem ook uitleggen. Dan kan ik het hem ook uitleggen. Laten we zo samen bidden. Ik wil voor jullie bidden. Ik wil voor jullie thuis bidden. En ik wil echt voor elkaar echt bidden dat we echt mogen ervaren dat mensen ons op het pad wordt gebracht. Dat mensen open zijn. Dat we met mensen ontmoetingen mogen hebben waarvan we echt ervaren dat ze geroepen zijn. Maar dan wil ik je ook bidden voor u dat u het evangelie echt goed kunt uitleggen. Dat hij ook echt daadwerkelijk geoefend hebt en zegt, ik ga niet vertellen zoals ik dat in die preek heb verteld over wat het allemaal gebracht heeft. Nee, ik verkondig echt het kruis. Want daarin zit de kracht. Heere God, misschien als u wilt gaan staan, laten we zo gaan staan voor het aangezicht des Heeren. Heer, ik wil u zo bidden. Ik wil u zo ontzettend bidden dat we deze week met de geopende ogen en geopend hart de week ingaan. En dat we thuis elkaar het evangelie vertellen. Dat we dat op de kring doen. En dat we woensdagavond bidden. Samen dat begeren u laten zien. Dat we mensen echt willen ontmoeten die geroepen zijn. Die open zijn, die zoekende zijn. We bidden, Heer, dat die mens geeft die ons vragen, wat moet ik doen om behouden te worden? En dat deze gemeente en elk lid van de gemeente in staat is om het evangelie uit te leggen. Wat het betekent, er is een God. Wat het betekent om mens te zijn. Wat het betekent om onze eigen weg te zijn gegaan. Wat het betekent om afgesneden zijn van God. Wat het betekent dat zonde scheiding heeft gebracht. En hier dat het kruis is opgericht. En dat we daar vergeving mogen ontvangen. De schuld betaald is. En dat we worden opgewekt met de Heer Jezus. En dat we eeuwig leven mogen hebben. En bij hem mogen zijn. Heere God, wilt u ons in staat stellen om het goed uit te leggen? En wilt u mensen geven die door u geroepen zijn? Dat is ons gebed in Jezus' naam. Amen.
Moet u een lied zingen. En daarin zeggen we eigenlijk, blijf bij mij. Ga met me mee, blijf bij mij. En eigenlijk is dat, in eerste instantie ook over nagedacht, is eigenlijk heel vreemd. Want we weten dat God bij ons blijft als we straks heen gaan. Ieder naar zijn eigen plek. En toch is dat goed om te zeggen, omdat we dan iedere keer zullen horen dat Gods antwoord ja is. Ik ben bij je. Ik ben heel dicht bij je. I have a home. Eternal home. But for now. I walk this broken world. You walked it first. You know our pain. But for now, but your hope shall rise again up from the grave. Abide with me. Abide with me. Don't let me fall. And don't let go. Walk with me and never leave. Ever close, God, abide with me. There in the night, Gethsemane, before the cross, before the nails, overwhelmed, alone you prayed. You met us in our suffering and bore our shame. Abide with me, abide with me. Don't let me fall and don't let go. Walk with me and never leave. Ever close, God, abide with me. Oh, love that will not ever let me go. Love that will not ever let me go. You never let me go. Love that will not ever let me go. And up ahead, eternity, we weep no more, we sing for joy, abide with me. We weep no more, we sing for joy, abide with me. Abide with me, abide with me. Don't let me fall and don't let me go. Walk with me and never leave. Ever close, God, abide with me. Ever close, God, abide with me. Ever close, God, abide with me.
Laten we zo de dienst eindigen met een zegen. Heere God, we willen u zo ontzettend danken dat we deze week ingaan als ambassadeurs van u. Als vertegenwoordigers van het koninkrijk. Als dienaren van Christus. Als getuigen. En we willen u zo danken dat u ons zo ook toerust. Dat het niet aan onze vaardigheden ligt. Of wie we zijn en wat onze afkomst is, of we dat allemaal goed kunnen verwoorden. Maar we willen u zo bidden dat wij echt mogen beseffen dat het evangelie van Christus kracht Gods is. En dat u ons de Heilige Geest hebt gegeven, niet een geest van vreesachtigheid, maar van liefde en bezonnenheid. En we willen u zo danken daarvoor, dat u ons hebt toegerust, omdat we kinderen van u zijn. En zo willen we ook echt een zegen zijn voor onze omgeving. We willen deze zegen zijn in ons gezin. We willen deze zegen zijn in onze familie. We willen dat bij de buren zijn, op het werk, op school, bij onze vriendinnen en vrienden. Heere God, op de werkvloer. We moeten niet getuigen. We zijn het.